ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Lisbeth Stevens, geboren in 1972. Ze is adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in ons land. Ze is specialiste seksueel strafrecht en in haar job dus bezig met zaken rond verkrachting, prostitutie, zedenschennis, dat soort dingen. Ze geeft ook les aan de universiteit. We spraken af bij haar thuis in Heverlee, bij Leuven. We gingen niet in haar bureau zitten, want daar was het rommelig, zei ze. Maar vlak ernaast, aan tafel in de woonkamer. Ze vertelt over de uitwisselingsstudent met wie ze ooit een relatie had en door wie ze verslingerd raakte aan Engelse literatuur. Ze kiest een boek dat ze aan haar kinderen begon voor te lezen en dan stiekem zelf uitlas. En het gaat over het boek dat haar man voor haar voorlas toen ze zwanger was. Een gesprek over boeken en lezen, uiteraard, en over vergeving en liefde. De drie boeken van Lisbeth vind je op de website wimoosterlink.be bij de show notes van deze aflevering. Je kan daar ook je e-mailadres doorgeven om de nieuwsbrief te krijgen. Check ook even het winkeltje op de site. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Lisbeth Stevens.
Wij hebben ons huis 2 jaar geleden verbouwd. Of 2 jaar geleden was de verbouwing af, laat ik dat zeggen. Dus dat was nog in de coronaperiode. En dan zat ik hier in mijn bureau met zicht op de tuin. En dan dacht ik echt alle dagen, ik woon in een paleis. Wat is dat hier fantastisch. Dus ik genoot echt enorm van mijn huis. Dus, en ja, de afgesloten bureau is toch wel nodig als je vier kinderen hebt die lawaai maken als ze thuiskomen.
Daar is een boekenkast in jouw bureau?
Ja, er is een boekenkast in de bureau en er is een boekenkast in de living. Het idee is dat de boekenkast in de bureau, die ik trouwens deel met mijn man, dat daar de professionele boeken zouden moeten staan. Okay. Dus daar staan, in mijn deel van de boekenkast, staan daar allerlei boeken over time management en hoe hou ik mijn e-mailbox onder controle en coaching van mensen en zo. Maar ook heel veel wetenschappelijke literatuur over seksueel geweld, over partnergeweld en de juridische kant van de zaak, ook algemeen juridische werken, want het is natuurlijk een onderdeel, seksueel strafrecht is een onderdeel van het strafrecht, dus ook wat daar gebeurt is heel belangrijk.
Ja. En lukt het om de onderverdeling van de kasten, of sluipen er toch boeken?
Nee, dat loopt hopeloos fout. Zelfs wat ik net zei over het mooie concept. En in principe heeft elke soort boeken dus een plank, maar elk jaar in de zomer hoop ik dus ergens op een regenachtige dag met de bedoeling om mijn boekenkast en mijn bureau op te ruimen. Meestal begint dat heel goed 's ochtends en vind ik dan allerlei interessante boeken, waardoor ik stop met opruimen en begin te lezen. Dus ja. Maar goed, het is wel af en toe nodig om... Er is heel veel dat verdwaalt in mijn boekenkast. Zo,
ja, maar ook wel tof, want je zegt dat je zo door het op te ruimen, dat je dan zo dingen ontdekt en dan weer begint te lezen en dan zo een soort gang vormt.
Absoluut.
Of zo.
Ja.
Dat is wel fijn.
Ik vind zelf ook... ik heb ook een aantal dichtbundels die zo heel gevaarlijk zijn, want als ik het weer vastneem, dan denk ik altijd, ja, één gedichtje lezen kan geen kwaad. En dan zit ik dus een uur later nog.
Echt?
Ja. Ik lees heel graag gedichten van Emily Dickinson.
Dickinson, dus, okay. Ik vind het moeilijk. Ik weet altijd niet goed van hoe lezen mensen gedichten. Zo van, lees je dat zo per stuk? Hè? Of lees je dat per stuk op het toilet? Of lees je een bundel met een keer? Zodat, ik vind dat een moeilijk vraagstuk of zo.
Ja, ik begrijp dat wel. En ik lees zelden een bundel van voor naar achter, moet ik eerlijk zeggen.
Het is ook intens, toch? Hè?
Ja, want ik wil over die gedichten ook nadenken. Zo. Als ze goed zijn, dan doen ze iets met u. En dan, zelfs als ze schijnbaar eenvoudig zijn, zit er vaak nog heel veel achter. En dan wil ik daar ook wel mee bezig zijn. Maar ja, die van Emily Dickinson, die ken ik gewoon bijna allemaal. Dus dat is zo. Oh ja, en deze nog. Soms is het zelfs zo dat ik dan begin luidop die gedichten voor te dragen, omdat zeker die gedichten van Emily Dickinson zijn zo lyrisch ook. Hè. Dus als je die leest, dat geeft echt een extra dimensie aan...
Met luider stemmen.
Ja.
Oké. En wat lees je vooral? Lees je vooral romans?
Nee, ik moet eerlijk toegeven, en dat is een frustratie, want daar worstel ik mee in het werkjaar, zeg maar. Dan moet ik zoveel professioneel lezen, dat ik heb eigenlijk een beetje rust in mijn hoofd nodig om mij echt aan een roman te kunnen zetten. Ik lees niet graag romans, ja, zo over maanden, zeg maar. Hè. Ik ben een snelle lezer en ik wil wel dat het vooruit gaat. En ik ken mezelf, dus dat betekent dan dat ik begin te lezen op momenten dat ik eigenlijk zou moeten slapen. En dat loopt dus helemaal fout dan. Hè. Want dan wil ik dat boek toch echt uitgelezen hebben. Dus ik ben zo iemand die een heel jaar door boeken aankoopt en in een grote stapel legt voor in de zomer.
De vakantie, ja. Ja. Voilà, ja.
En dan lees ik... soms wel. Maar we zijn hier niet allemaal lezers, maar degene van mijn gezin die lezen veel en snel. En dus dan slepen wij echt tientallen boeken mee op reis. En dan lees ik 15 boeken op 2 weken of zo.
Jawel,
dus dan, ja,
ja. We gaan eens kijken welke 3 boeken je gekozen hebt.
Ja.
Wat is jouw eerste boek? Ik denk dat het op de e-reader staat.
Ja, inderdaad. Het is South of Forgiveness. Het is in het Nederlands vertaald als 7200 seconden van Elva Tordis en Tom Stranger. Want ze hebben het samen geschreven. Elva is de hoofdauteur, hoor. Mm-hmm. Maar het is voor mij een heel bijzonder boek geweest, omdat het gaat natuurlijk over een thema dat mij heel nauw aan het hart ligt, hè, over seksueel geweld en verkrachting. En het is zo dat Elva, toen ze 16 jaar was, verkracht werd door Tom. Tom was haar vriendje op dat ogenblik.
Je zegt nu de namen, dat is geen roman, het is dus echt.
Het is echt. Ja, okay. ja. Het is een... het is geen fictie, het is een echt... Het is eigenlijk het verhaal van de verwerking van Elva, van wat daar overkomen is. En het bijzondere is dat ze dat... samen met Tom gedaan heeft. En dus dat eigenlijk vele jaren na het incident, want Tom was een uitwisselingsstudent, ze zijn op een of andere manier wel contact blijven houden. En eigenlijk, je ziet enerzijds dus dat Elva pas na jaren beseft wat Tom haar aangedaan heeft. En dat pas op het ogenblik dat zij eigenlijk daar dan dat goed beseft en met hem daarover contact opneemt, realiseer je, en realiseert zij zich ook, maar jij als lezer ook, dat Tom ook weet wat hij gedaan heeft. En het hele boek is eigenlijk hoe zij samen dat verwerken. Hè? En natuurlijk, seksueel geweld is iets dat enorm veel emotie oproept, en terecht, hè? En heel enorm veel stereotypen activeert in ons denken, waarbij dat we heel gemakkelijk over daders van seksueel geweld denken in termen van monsters. En dus dit boek is heel bijzonder, omdat je ziet dat buiten het recht, hè, want de feiten waren verjaard, dus, en dat heeft denk ik ook geholpen voor Tom dan, om daar echt mee aan de slag te gaan, omdat hij wel wist dat hij geen gevaar meer liep op een strafrechtelijke vervolging. Dus dat is iets voor een jurist, is dat een heel netelige kwestie. Hè.
Dat vind jij interessant, hè? Ja.
Vind
ja.
ik zeker interessant, want ja, je ziet hier dus, dat is het boek. Het boek gaat over het traject dat zij samen eigenlijk over een aantal jaren hebben afgelegd om te komen tot een punt waar Elva kan vergeven en loslaten. Mm-hmm. En ik ben katholiek opgegroeid, hè, maar ik ben niet gelovig. En vergeving is voor mij een begrip dat altijd een heel erg naïeve connotatie had en een heel erg religieuze. En door dat boek ben ik beginnen nadenken over wat vergeving als positieve kracht kan betekenen in het leven van mensen die een trauma meemaken. En het is zeker niet voor iedereen gelegd en je kan het ook niet weggelegd en je kan het ook niet opleggen. Je kan niet zeggen, ja, je moet maar komen tot vergeving. En daar zijn ook een aantal voorwaarden die dus in dit geval vervuld waren uiteindelijk. Hè, onder meer en het allerbelangrijkste, dat de dader verantwoordelijkheid neemt voor wat hij gedaan heeft. Maar in die omstandigheden... Dan kan vergeving iets heel krachtig zijn voor iemand die een traumatiserende of traumatische ervaring heeft meegemaakt.
Dus Tom had Elva verkracht toen, ja, toen hij uitwisselingsstudent was, hè? Zo was,
ja,
het verhaal.
Ja, ze waren een koppeltje. Zij was 16, hij was iets ouder. Ik denk dat hij al meerderjarig was. Ze gingen naar een fuif. En Elva is daar heel zat geworden en daardoor... voelde Tom zich verplicht om haar naar huis te brengen. Maar eigenlijk wou hij helemaal dat feestje nog niet verlaten. En op het ogenblik dat hij haar dan in bed legt, maakt hij van haar dronkenschap gebruik om haar te verkrachten. Dat is helaas, zou ik maar zeggen, een veel stereotyper geval van verkrachting dan dat we meestal denken. Hè. In de publieke opinie leeft nog heel sterk dat idee dat een verkrachting meestal met heel veel geweld, fysiek geweld, gepaard gaat met een onbekende dader. Mm-hmm. Terwijl we uit alle onderzoek weten dat meestal slachtoffers hun dader kennen. En dat er heel vaak ook niet zoveel bijkomend fysiek geweld, hè, want elke vorm van verkrachting is natuurlijk seksueel geweld, maar er is heel vaak niet zoveel bijkomend fysiek geweld dat gebruikt wordt door de dader. Mm-hmm. En zeker ook in gevallen van alcohol. We zien dat er heel vaak ook alcohol in spel is, zeker als het gaat over feiten tussen jonge mensen, hè, wat hier ook het geval was.
Ja, ja. Als je dat boek las, of toen je dat boek las, je sprak van die vergeving, hè? Was dat dan zo van, dat was voor jou precies een beetje een openbaring ergens, zo, klopt dat? Ik heb ook zoiets van, dat is wel speciaal,
ja.
dat ze hem dus, neem ik aan, dan vergeeft.
Ja, vergeeft hem op het einde van het boek, en het is ook... Het is echt het verhaal van hoe ze tot dat punt kan komen. En wat, wat juist het heel interessante vind ik is aan die reis, zullen we maar zeggen. Enfin, ze maken ook werkelijk een reis. Is dat het gaat meer over haar dan over hem. He, dus die vergeving, zij vergeeft hem. Maar dat is zodat zij het kan loslaten.
Ja, het is vooral een psychologisch proces voor zichzelf.
Ja.
Om te kunnen aanvaarden of zo ergens.
En te kunnen verder gaan.
Ja, ja, ja. Ja.
En natuurlijk, ze leggen heel wat etappes in dat traject af. Hè. De dingen moeten benoemd worden. En zij heeft ook heel veel vragen over wat hen bezielde in godsnaam om dat met haar te doen.
Ja.
En niet al die vragen zijn even... Of de antwoorden zijn soms banaal. En ook dat is herkenbaar. Hè?
Er zat niet een grote strategie, of een
statist, of dat voilà. Allemaal niet.
Ja, ja, oké.
Okay. Dus zij vraagt hem bijvoorbeeld, wat dacht jij dat ik op dat ogenblik... dacht jij dat ik op dat ogenblik wou wat jij met mij aan het doen was? En het banale, maar denk ik helaas zo juiste antwoord, is dat hij zei... Elva, ik denk niet dat ik met jou bezig was op dat moment. Hè. Dus hij was helemaal... Het is heel stereotyp, wat heel herkenbaar, wat mij betreft, omdat het een dader is die eigenlijk bekent dat hij gewoon met zijn eigen... Alleen aan zijn eigen gevoelens en noden... Allee, dat is raar, maar hij was alleen met zichzelf bezig. En de schade en de kwetsuren die hij... daardoor haar toebracht, daar stond hij niet bij stil. Ja. En dus dat is ook wel iets, want het zijn dan ook nog eens heel jonge mensen, hè, 16 en 18 jaar, op het moment dat de feiten gebeuren. Maar we weten uit alle onderzoeken dat is ook de 18 tot 25-jarigen. Dat is echt de groep die het meest slachtoffer en dader van seksueel geweld wordt. En dus dat is ook echt een groep waar dat we veel meer in de samenleving, vind ik, mee aan de slag moeten. Hè? Want als er dan over seksuele of relationele opvoeding gesproken wordt, is het altijd... Hè, op school moet dat maar gebeuren. Hè? Maar ja, goed, op je 18 jaar ben je normaal gezien klaar met de secundaire school. Hè? En dan, voor de meeste mensen, begint het dan, hè, het experimenteren met seks en met relaties. En de meeste mensen hebben daarvoor al wel wat seksuele ervaringen, maar toch, hè, zo... Voor velen, de hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten, alleen gaan wonen. De sociale controle van mama en papa die wegvallen. De vrije toegang tot alcohol en andere middelen. Hè. Ja, het is gewoon eigenlijk...
Jouw gezicht, spreekboekde. Ja,
het is gewoon echt een cocktail en het is heel vreemd. Ja. Het is een gevaarlijke cocktail en het is heel vreemd dat wij als samenleving precies aan onze adolescenten zeggen, vooruit, begin er maar aan en zorg maar dat je het allemaal op een goede manier doet, dat je zelf niet gekwetst raakt en dat je ook niemand anders kwetst. Want ik denk dat ook, hè, dat komt voor mij ook heel erg uit het verhaal. Dat is het mooie aan het stuk van Tom. Hè. Tom wil geen verkrachter zijn. Hmm. En hij is met zichzelf in het reinen moeten komen dat hij dat wel was.
Ja.
En dus dat is ook heel heftig. Hè.
Ja. Je bent professor seksueel strafrecht, dat is jouw specialisatie. Ja. Als je, toen je dit boek las, heeft dat ergens een soort jouw denken daarover zo aan een knik gegeven?
Wel, het heeft mij nog scherper bewust gemaakt van de, ja, de beperktheid van het recht.
Ja, dat het niet allemaal, dat het niet enkel over juridisch en recht gaat, ja.
En vooral ook dat het recht eigenlijk maar heel weinig te bieden heeft. Wat het op bepaalde momenten te bieden heeft, is het beste, denk ik, dat op dat moment kan gebeuren, maar het blijft heel beperkt. Hè. Dat is zo, voor mezelf heb ik dat altijd de ondraaglijke lichtheid van het recht genoemd. Dat is, je kan vanuit het strafrecht kan alleen maar op een bepaald moment een rechter zeggen, wij als samenleving oordelen dat de feiten zo of zo hebben plaatsgevonden en dat daar deze sanctie tegenover staat. En dan heeft de dader een sanctie en het slachtoffer kan daar wel wat, steun uitputten. Hè? Want en ik denk ook als samenleving is het belangrijk dat we onze normen ook bevestigen. Maar het is op geen enkele manier een herstel van, en wat ik nu zeg, kan makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden, maar de relatie, maar ik bedoel al het verbonden zijn op een of andere manier van dader en slachtoffer. Hè. En nogmaals, ik denk dan natuurlijk meer aan heel wat situaties waarbij slachtoffer en dader elkaar kennen en elkaar goed gekend hebben, misschien bevriend waren op een bepaald moment of zelfs geliefden waren op een bepaald moment. En dan is wat het recht u kan bieden als slachtoffer al bij al beperkt. Hè. Het recht kan dan alleen maar zeggen, wij vinden dat wat jou overkomen is, dat dat een onrecht is. En wat een slachtoffer heel vaak nodig heeft, is dat de dader bekent en zegt en verantwoordelijkheid neemt en zegt, wat ik jou heb aangedaan, was een onrecht. Maar als een dader dat niet wil, dan is er geen andere mogelijkheid dan die ja, gereduceerde maatschappelijke optie krijgen
ja.
via de strafrechter, ja. dat we minstens als samenleving die boodschap geven.
Ja, oké. Is het ontspannend voor jou om zo'n boek te lezen? Of is dat toch vooral werk? Het verhaal van die twee mensen.
Wel, ik moet wel toegeven, dus ik merk dat ik vermijd om bijvoorbeeld fictieverhalen of fictiefilms over seksueel geweld te bekijken, omdat dat bijna automatisch, ik zit dat bijna professioneel te bekijken. Hè?
Maar is dat toch moeilijk, want dan moet je op voorhand gaan opzoeken van, gaat deze film niet over...
Ja, maar meestal weet je dat wel. Ik ben een trage filmkijker, dus ik heb de recensies al gezien voor ik naar de film ga. Maar bijvoorbeeld Promising Young Woman is een film waarvan ik vind dat ik hem moet zien en die ik nog niet gezien heb. Maar ik heb het al maar moeilijker met het idee dat seksueel geweld entertainment kan zijn. Maar dat is beroepsmisvorming. Hè. Ik zeg helemaal niet dat andere mensen daar niet mogen... dat daar geen films zouden of wat dan ook zouden over gemaakt mogen worden. Nu, dit boek heb ik zo een beetje tussen de twee gelezen. Dus het is gewoon ook echt een mooi verhaal. En het heeft mij vooral nadat ik het boek gelezen had, dus achteraf heel erg aan het denken gezet. En dus in die zin zit het ook wel dicht bij werk. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik mij echt wil ontspannen, dan lees ik allerlei moordmysteries en zo. En de jaarlijkse John Grisham staat ook altijd in de zomer op mijn programma.
Toch wel, ja.
Thrillers en detectives en zo. En dan, dat wil ik ook eigenlijk nog heel graag zeggen, want natuurlijk heb ik een beetje zitten voorbereiden.
Je hebt een Kindle, zie ik, en daar ga je nu op scrollen.
Ja, ja, wel, ik wou nog eventjes reclame maken voor de number one ladies detective agency.
Dat is dat een boek?
Dat is een reeks boeken van Alexander McCall Smith. En dat is een detectiveserie van een Afrikaanse dame die in Botswana het allereerste vrouwendetectivebureau uitbaat.
Dus daar gaat het over. Dat is de,
daar gaat het over.
Dat is de hoofdpersoon. Ja,
het is echt ook een, dus het is ook een detectivereeks, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar het gaat over kleine menselijke problemen.
Ah, ja.
Er heeft iemand op het werk iets gestolen. Gaat mijn man vreemd? Hè? Het, en dus het is bijna... Na alle moorden en zo die ik dan voor mijn ontspanning consumeer, is het eigenlijk heel fijn om, om mij zo eens... Ja, het, het brengt me zo een beetje terug ook van oké, er zijn... Ja, het, is, het gaat niet altijd over die allerzwaarste dingen. Het kan ook een mysterie zijn waar dat je papegaai naartoe is, bijvoorbeeld.
Ik kan me voorstellen dat dat wel echt zo gewoon een opluchting is, dat het gewoon niet over een papegaai gaat.
Ja, en het is... Het is ook echt, het is een, het is, ja, het is geschreven door een man, maar ik vind het, dus hij schreef, het hoofdpersonage is een vrouw, maar hij doet dat fantastisch. En er zit ook altijd iets van, vind ik, hè, van ik ken Afrika niet goed, maar ik beeld me altijd in dat het een goede beschrijving is van de sfeer in Afrika, zeg maar. Dus dat moet ik misschien ooit nog eens gaan testen.
Zeg nog eens de extra, Alexander.
Ja, dus het is, dus de auteur is Alexander McCall Smith.
Ja, en de titel?
En de titel is The Number One Ladies Detective Agency. En dus, ja, het is een hele serie. Ik denk dat er ondertussen al 15 boeken zijn of zo. Dus die, de John Grisham en de Number One Ladies Detective Agency, die staan elke zomer voor pure ontspanning op mijn programma.
All right, goed. En jouw eerste boek, daar komen we eigenlijk van, was Elva Thordis. Een vrouw, Elva Thordis?
Elva is een vrouw, ja.
South of Forgiveness, dus het verhaal van die twee mensen. Elva en Tom, was het, hè? Ja, wat is jouw tweede boek? Dat is, oh, een fysiek boek.
Een fysiek boek.
Voor de rest, volgens mij gaan we hier niet veel fysieke boeken zien voorbij komen. Maar dit is een fysiek boek.
Ja, en het is een fysiek boek omdat het... een van mijn kinderen heeft een keertje meegedaan aan de kinderjury voor de boeken. En dus dat was met een pakket boeken dat je dan moest lezen. Hè. Mm-hmm. En Lampje zat daarbij. En... uiteindelijk heb ik dat voorgelezen aan mijn kinderen 2 zomers geleden. Ik was dus dapper begonnen de eerste avond en ik vond het zo mooi. Zo mooi dat ik eigenlijk, nadat zij waren gaan slapen, gewoon verder ben blijven lezen. En ik heb een boek
stiekem.
Dus stiekem helemaal uitgelezen.
Oh.
En dan, maar dan wel... mooi, braaf, voorgelezen aan de kinderen.
Nee, van, nee, mama heeft al gelezen.
Nee, doe het nu maar zelf. Nee, nee. Maar het is zo fantastisch. En ja, maar alsjeblieft, laat u daar niet door tegenhouden. Het is een boek in de... het thema van intrafamiliaal geweld komt eigenlijk aan bod, hè, want Lampje is een meisje. En... door allerlei omstandigheden slaat haar vader haar op een bepaald ogenblik en mag ze dus niet bij hem blijven. Het, voor alle duidelijkheid, het is een heel erg fictieboek en het speelt zich af in een heel fantasierijke wereld. Hè. Dus Lampje woont in een vuurtoren met haar vader en er zijn piraten en kastelen en zeemeermannen en van alles. Hè. Dus het is helemaal niet zo, het is zeker geen boek over intrafamiliaal geweld. En het komt erin aan bod, maar eigenlijk is het een boek over liefde. Over liefde van kinderen voor hun ouders. En hoe dat je... want dat vind ik heel mooi aan dit boek. Hoe dat je, als je iemand graag ziet en iemand daar ook goed kent, dat je soms heel veel kan begrijpen en verdragen en vergeven, daar is het weer, zonder dat de dingen expliciet gezegd moeten worden. En dus dat is wel heel erg... Dat is gewoon heel erg mooi aan dit boek, dat Lampje onvoorwaardelijk van haar vader houdt. En dat haar vader gelukkig op een bepaald moment ook echt zich kan verontschuldigen voor wat hij gedaan heeft. Dit is echt een boek met een happy end. Maar ondertussen, voor ze aan dat happy end is, maakt Lampje ook allerlei moeilijke situaties door... het is een beetje een avonturenboek, maar het is echt... Het is zo mooi geschreven ook. En weet je wat ik heel erg apprecieer? Is ik ben zelf ook iemand die graag de dingen eenvoudig zegt. In mijn branche, zeg maar, zowel in de ambtenarij als in de juridische wereld, zijn er wel mensen die het soms graag wat ingewikkelder zeggen dan nodig. Ik hou heel erg van eenvoudig taalgebruik. En als een auteur dan eigenlijk met heel eenvoudige woorden en zinnen zoveel emotie kan oproepen, dan dat doet mij echt iets. Dit is echt een boek waarbij de tranen mij af en toe in de ogen stonden. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het is dus wel een kinderboek, hè, voor alle duidelijkheid.
Ik voel het bij toen je erover vertelde. Dacht, toen je over de vader vertelde, dacht ik van... Oei, maar ja. Voelde bijna de ontroering in.
Wel, daar zit voor een stukje ook weer... Trouwens, dat wist ik niet toen ik eraan begon. Dus dat was een ontdekking doorheen het boek. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het over... dat het ook ging over een vader die door allerlei frustraties zo... gefrustreerd geraakt dat hij op een bepaald moment uithaalt naar zijn dochter. Hè. Maar dat weten we natuurlijk ook uit onderzoek. Hè. Dat heel vaak als ouders hun kind geweld aandoen, dat daar een hele grote frustratie en onmacht aan de basis ligt. Hè. En dus dat... Ja, ook daarom is het, vind ik, een mooi boek, omdat het, denk ik, mensen die zich totaal niet kunnen voorstellen hoe dat zich zou kunnen voordoen, misschien toch wel een beetje laat zien van ja, maar als je echt heel veel problemen hebt... En nogmaals, het is helemaal geen kommer en kwel boek, hè, maar de papa heeft wel emotionele problemen, want zijn vrouw, de moeder van Lampje, is gestorven. Het gaat financieel niet goed. Er is dan een grote crisis, hè, want er zijn geen lucifers om het licht van de vuurtoren aan te steken en daardoor leidt dan een bepaald schipbreuk. Hè, dus een grote crisis. En als al die crisissen samenkomen, dan kan er al eens iets gebeuren wat niemand eigenlijk gewild heeft. En dat zit er eigenlijk ook wel in.
Wat vonden de kinderen?
Oh, prachtig. Ja. Trouwens, het boek is ondertussen... En dit is mijn exemplaar, hè, maar het had in 2020 al een 22e druk. Het is een ongelooflijk succes. Het heeft ook verschillende prijzen gewonnen. Mm-hmm. Ja. Maar ja, het verdient het ook echt. Het is een fantastisch boek, want ik vond jouw vraag, hè, van drie boeken die iedereen zou moeten gelezen hebben, eigenlijk een heel moeilijke vraag. Wat zeg je aan andere mensen van wat je moet gelezen hebben? Hè? Maar dit boek is toch een boek dat ik echt met heel veel plezier aan mensen aanraad. Het is en fantasierijk en er komen dingen aan bod Die je verder doen nadenken. Er zit heel veel lagen in, dus je kan het echt als volwassene lezen. En de kinderen waren ongelooflijk enthousiast.
En wanneer ben je zelf als kind beginnen lezen, weet je dat nog?
Ik denk van zodra dat ik kon lezen... Dan gaan de lezers ook meteen weten hoe oud ik ben. Maar ik ben beginnen lezen met... Ik denk dat mijn eerste... tussen aanhalingstekens boeken waren, Pol, Pel en Pingo. En Pol, Pel en Pingo was een beer, een pinguïn en een pelikaan. En dat waren leuke boeken, hoor, maar dat waren stripverhalen eigenlijk. En dan op woensdag, ik las heel graag. En dan kreeg ik van mama, denk ik af en toe, ik weet al niet meer hoe vaak, in de auto, als ze mij kwam ophalen, dan had ze zo'n stripverhaal mee. En dan, ik denk dat wij 10 minuten, een kwartiertje moesten rijden om thuis te zijn. En dan was het al uit. en dan op een bepaald moment hebben we de bibliotheek ontdekt. En dan ben ik daar alles beginnen lezen. Enfin, alles. Bon, hè, alles wat mij interesseerde, zeg maar. Maar toch vrij veel. En dan uiteindelijk had ik eigenlijk alle kinderboeken gelezen. En dan ben ik maar aan de volwassen sectie begonnen. En dan heb ik ook wel wat boeken gelezen. Dan heb ik heel wat stationsromannetjes gelezen. Dus mijn eerste stapjes seksuele opvoeding waren absoluut in de verboden boeken.
Oh my god, stationsromannetjes. Ja. Waarschijnlijk een zeer hedendaags beeld van...
Laat ons zeggen dat ik daar meteen gevoelig gemaakt ben voor allerlei stereotype ideeën over mannen en vrouwen en relaties.
Vermoed ik al, ja, inderdaad. Nee. En waren er boeken in huis dan? Of stimuleerden je ouders, behalve dan de strip?
Ja, ik denk... dat mijn ouders hadden alle twee vrij drukke bezigheden, dus ik denk niet dat ik hen zelf zoveel heb zien lezen, behalve dan in de vakanties. Hè. Misschien doe ik het toch wel een beetje zoals mijn ouders het deden. Maar er waren wel boeken in huis en vooral de bibliotheek. Dat vind ik nog steeds. Hè. Mijn kinderen zeuren altijd om een boek te krijgen. Maar ja, ik vind een boek, je leest het één keer. Ik herlees niet vaak boeken. Dus dan is het bijna zonde. Dus de lat om een boek echt fysiek te hebben, ligt hier vrij hoog, of toch voor mijzelf, zeg maar. En ik probeer mijn kinderen ook wel echt te stimuleren om naar de bibliotheek te gaan. Omdat, ja, ik vind dat eigenlijk prima, dat we met z'n allen die boeken delen. Ik snap ook wel, zij zijn soms een beetje gefrustreerd dat de boeken die zij graag lezen er dan net niet zijn, ja, of er, ja, nooit zijn. Hè? Dus je moet soms wel wat op zoek gaan naar de pareltjes die er wel staan en die misschien al ietsje ouder zijn.
Jij bent voorzitter van de Raad van Bestuur van de Leuvense buurtwerking Het Lampeke.
Ja.
Heeft dat daar iets mee te maken eigenlijk?
Nee, het is toeval, laat ik het, okay, zo zeggen. Maar ik vind het zelf, het was mezelf ook wel opgevallen.
Het is een mooi toeval.
Het is een mooi toeval, ja. Ja. Ja.
Okay, goed, Lampje van Annette Schaap is jouw tweede boek. Heeft iemand het jou aangeraden? Komt het ergens vandaan? Of?
Wel, het zat in de bundel voor de
leesjury.
Ja, van de leesjury. Wel, ja, okay. Ik denk dat het zo is dat op onze radar is gekomen. Ja, ja.
Alright, goed. Annette Schaap met Lampje. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is een ongelooflijke klassieker. Namelijk Pride and Prejudice van Jane Austen.
Staat die op de e-reader?
Die staat ondertussen ook op de e-reader, maar die zit ook ergens op zolder in een nog uit te pakken doos, waar het een beduimeld boekje is dat ik ooit in de slechte gekocht heb, zo'n Penguin paperback. En daar zit eigenlijk ook wel een beetje een verhaal achter, in die zin dat ik toen een relatie had, een lange afstandsrelatie met een Noord-Ierse literatuurstudent. En hij moest natuurlijk allerlei boeken lezen, onder meer ook Frankenstein. En wat ik dan heel fijn vond, dat dan door een vrouw geschreven bleek te zijn. Hè. Dus dan had ik ook Frankenstein gelezen. En dan dacht ik, ja, eigenlijk, ik wil nog lezen. Maar ik had geen geld om boeken te kopen, dus op naar de slechte. Waar inderdaad die pinguïnboeken in het Engels, hè, want ik, dat is daar wel een beetje fout gelopen. Ik lees eigenlijk voornamelijk Engelse literatuur. Mm-hmm. En dus die boeken in het Engels, die klassiekers, die waren spotgoedkoop. En dus zo is Jane Austen, want dus ik kan helemaal niet zeggen dat ik op basis van... Want natuurlijk is Jane Austen een van de grote namen van de Engelse literatuur. Maar dat wist ik allemaal niet. Het was gewoon heel goedkoop. Dus, want ik denk zelfs dat ik niet met Pride and Prejudice begonnen ben, maar zo een van die Northanger Abbey of zo. Een van die meer duistere. Ik bedoel, minder bekende. Ondertussen zijn ze allemaal bekend, want Jane Austen heeft natuurlijk een hele revival gekend met al de films die er dan ook gemaakt zijn. Maar ik kan wel zeggen dat ik alle boeken gelezen had voor de films. Dat is ook niet zo moeilijk, want ze heeft er maar 6 geschreven. Een grote frustratie voor de Jane Austen-liefhebbers.
Ja, echt een frustratie.
Oh ja, ik heb wel zo erg dat ik... Ja, er was niks meer te lezen, dus ik ben dan ook de onafgewerkte romans beginnen lezen.
Echt,
ja. En vervolgens de literaire analyses.
Echt,
van de,
ja?
Ja. Dus, maar daar ben ik toch gestopt, want dat was toch echt niet hetzelfde als de boeken lezen.
Nee, dat kan ik me voorstellen. En waarom kies je dan Pride and Prejudice eruit?
Wel, ja, omdat... Dat was wel... Ik denk ook wel de titel, hè, Pride and Prejudice. En zo vooroordelen en trots en hoe dat mensen... want ja, voor de mensen die het verhaal nog niet zouden kennen, het is eigenlijk een beetje de klassieker. Hè? Meisje ontmoet jongen, allerlei problemen. Uiteindelijk komt alles goed en trouwen ze en zijn ze ontzettend rijk en leven ze lang en gelukkig. Dus voor de originaliteit van het verhaal hoef je het niet echt te doen. Maar de manier waarop Jane Austen dat allemaal beschrijft is zo tongue-in-cheek, zo grappig eigenlijk. Dat het is echt een waar genoegen om dat te lezen. En ja, het hoofdpersonage in Pride and Prejudice, Elizabeth Bonnet, hè, is een naamgenote, zouden we dat maar zeggen. Hè? Dat zal ook wel. En misschien zag ik mezelf daar... Ik was toen nog vele jaren jonger, ik zal dat in mijn verdediging maar zeggen. Maar Ja, zij wordt in het boek beschreven als iemand die intelligent is, hè, en die eigenlijk probeert in de zich staande te houden tegenover een dwaze moeder. Ik zal vast zeggen dat mijn moeder zeker niet dwaas was, maar ik identificeerde me wel een beetje met Elizabeth Bonnet. En ja, wat daarover komt is natuurlijk uiteindelijk heel fijn. Hè. Er zijn allerlei problemen, maar uiteindelijk gaat zij met de begeerlijke vrijgezel, die misschien wel trots leek, maar het gelukkig op het einde van de rit helemaal niet bleek te zijn, en die bovendien een gigantisch landgoed heeft en heel veel geld. Hè. Zij gaat wel met de hoofdvogel lopen, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus, ja. Maar het zijn ook zinnen die daarin voorkomen. Hè. Zo de openingszin, ik ken hem nu niet van buiten, maar het komt er min of meer op neer dat iedereen weet, hè, dat een vrijgezel met geld dringend nood heeft aan een vrouw. Hè. Dus zo'n dingen. En ik was toen al feministe, dus ik kon dat... Ik pikte dat wel op, van oké, goed, dat is wel een heel andere manier van denken.
Jane Austen heeft daar heel bewust zo die tongue-in-cheek ingesteld. Ja. Dat zit daar al in. Ja,
dat zit daarin. En natuurlijk, het zijn ook boeken, dat is heel interessant, hè, want wij, moderne mensen, denken dat trouwen gaat over liefde. Hè. We komen natuurlijk uit periodes waarin trouwen helemaal niet ging over liefde, maar wel over de juridische invulling van het huwelijk. Namelijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat het vermogen hier niet helemaal uit elkaar valt en dat er minstens duidelijkheid is over wie wat krijgt, in welke omstandigheden. En dus, het is wel een beetje beroepsmisvorming dat ik ook zo over het huwelijk denk.
Ja,
hè.
Maar, ik was er aan het denken.
Maar ik ben dan ook zelf niet getrouwd, hè. Maar goed... Jane Austen zit wel op die overgang eigenlijk. Hè? Want al haar boeken gaan eigenlijk over mensen die uit liefde willen trouwen. Mm. En die zich eigenlijk wat verzetten tegen het gangbare idee dat er dan was over trouwen. Hè? Als meisje moest je vooral zorgen dat je een goede partij vastkreeg. Want ja, het landgoed dat ging naar de oudste zoon. Hè? En als vrouw moest je maar zorgen dat je op een andere manier in je levensonderhoud voorzag, hè, daar kwam het letterlijk op neer, door een goede partij te strikken. Hè. En al die hele verandering eigenlijk van kijken naar relatie, enfin, naar het huwelijk, hè, zit ook in die boeken. En dat maakte ze natuurlijk ook heel interessant voor een jonge feministe die daar wil over nadenken.
En je sprak van die student, of die uitwisselingsstudent uit Noord-Ierland, die was dan hier of zo? Of?
Nee, die zat in Noord-Ierland, dus dat was een lange afstandsrelatie. En toen was er dus nog geen... zelfs e-mail bestond nog niet. Hè? Dus het was gigantische telefoonrekening. Ik herinner me nog de ruzie met mijn vader daarover. En brieven schrijven. Hè? We hebben echt... Dat is bijna iets dat je mensen toewenst. Hè? Maar ik heb dozen vol met correspondentie... Met mijn toenmalig lief.
Dat was jouw lief, echt wel. En wat was dan zijn invloed erop? Allee, omdat hij dan... Noord-Iers was of zo, wou jij dan het Engels?
Dus hij studeerde Engelse literatuur. En die boeken lagen dus bij hem, want om de paar maanden ging ik wel eens naar daar, of hij kwam naar hier.
Je hebt hem wel eens gezien.
Ja, ik heb hem wel gezien. Ik heb hem wel in Leuven leren kennen, hè, waar ik naar school ging en waar er een gemeenschappelijk programma was voor allerlei Europese secundaire schoolstudenten. Het thema was eigenlijk vrede, hè, en de Wereldoorlog II en wat dat met Europa gedaan heeft. En op dat moment waren er in Noord-Ierland ook nog, dat was het min of meer zo het einde van de Troubles. Hè, dus dat was, daar werden ook dan Noord-Ierse katholieken en protestanten en Britse, dus katholieken en protestanten vanuit heel Europa, zullen we maar zeggen, maar ook Duitsers en Belgen. Dat was heel erg fijn. Ik had mij nogthans op voorhand voorgenomen om niet verliefd te worden, want dat leek me niet handig. En dan word ik verliefd op een Noord-Ier, nog de verste nationaliteit die ertussen zat. Hè. Dat heb ik dan toch een paar jaar volgehouden. Maar het is wel echt dankzij hem dat ik de Engelse literatuur heb leren kennen. Voilà. En vandaar... ben ik dat blijven lezen? Ik lees eigenlijk heel graag Engels.
Ah, ja.
En ik denk dat dat ook wel wat te maken heeft met wat ik daarnet zei over... Engels is uiteindelijk een eenvoudige taal. Hè. Ik mag dat niet te luid op zeggen, maar... dat spreekt mij wel aan. Zo opnieuw eigenlijk dat verhaal van ja, moeilijke dingen eenvoudig onder woord brengen, of emoties vrouwelijk onder woord brengen.
Eenvoudig onder woord brengen.
Zo, dat herkende ik ook wel in Jane Austen. Dat zijn geen moeilijke boeken om te lezen.
Mm-hmm. Ja,
dus,
ja.
Ja.
En lees je... Dus je leest eigenlijk bijna nooit Nederlandstalige literatuur?
Nee.
Of zo, doe je echt nooit?
Wel, er liggen er een paar klaar. De Zevende Hemel ligt hier, ja. wil ik absoluut lezen. Het is niet dat ik het absoluut niet wil, maar ik zit meer in die Engelse literatuur. En ook met die e-readers en zo, dan krijg je ook heel vaak... dus ik heb een Kindle en toen dat begon in ieder geval, was dat alleen maar Engelstalige literatuur die je zo kon downloaden. Dus ja. Ja. Maar het is niet dat ik per se niet Nederlands wil lezen, hoor. Maar...
Maar het, is...
het wordt precies gewoon... En Lampje bewijst het tegendeel. Hè. Er zijn ook prachtige Nederlandstalige boeken.
Dat is allemaal goed, oninteressant. Je twijfelde heel hard om Toon Tellegen te
noemen.
Waarom?
Ja, wel, dat zijn die weer... Het is wel, ik besef nu net zelf, een weerkerend thema. Hè. Toon Tellegen is ook heel eenvoudige taal. Maar dan die verhaaltjes... Oh. Dat is heel mysterieus, eenvoudig taalgebruik of zo. Ik weet niet goed hoe dat ik dat moet omschrijven, maar ik ben er altijd gewoon onmiddellijk in mee, in die fantasiewereld van de egel en de mier en de... Goh, ja. En zoveel verlangen dat daar vaak ook in zit. Zoveel grote emoties die zo op kouse voeten komen aangeslopen in die verhaaltjes. Zo. En wat, dat zijn dan verhaaltjes van 1 of 2 of 3 bladzijden. Die heb ik ook al vaak aan de kinderen gelezen, maar ik denk dat ik iets enthousiaster nog ben over de verhaaltjes dan de kinderen. En wat ook heel fijn was, dat gaat nu wel een beetje raar klinken, maar mijn man las mij, toen ik hoogzwanger was, las die mij elke avond zo'n verhaaltje van Toon Tellegen voor in bed. En onmiddellijk daarna viel ik in slaap. Dus zo hebben we ons door een dikke bundel toontuigen verhaaltjes
van welk
gewerkt.
Kind was je er toen zwanger?
Ik denk dat van het, dat was van het tweede.
Oké. Ja. En dus je viel in slaap van verveling?
Nee, ik denk eigenlijk dat het is rust.
Ja, maar het is wel mooi natuurlijk als je zo...
Je komt helemaal tot rust. Voilà, ja, en het is ook, je kan niet... Zo'n verhaal gaat niet over, ik moet morgen nog boodschappen doen. Of dat is allemaal weg.
Ja.
Het gaat over de mier die nadenkt over hoe dat hij een verjaardagsfeestje gaat organiseren. Ja, zo'n dingen. En dan... Ja, ik ben dan helemaal uit mijn dagelijkse beslommeringen en dan ben ik rustig en dan val ik in slaap.
En blijft Toon Tellegen dan op een of andere manier vasthangen?
Wel, er slingeren hier heel wat de Toon Tellegen bundels rond...
Ja.
Maar voorlopig zijn het vooral mijn man en ik die fan zijn, vrees ik. Het is niet via de moederkoek doorgegeven.
Want je hebt 4 kinderen, lezen sommige kinderen?
Ja. De oudste en de jongste, dat zijn de lezers. Maar mijn dochters, ze lezen ook wel eens, maar hebben... voor hen is het niet zo ontspannend, zeg maar. Ik weet niet hoor hoe het gelukt is. Waarschijnlijk ligt het eerder in de kinderen dan in onze geweldige aanpak. Maar mijn oudste zoon leest enorm veel. En die leest trouwens op dezelfde account als ik. Dus we kopen de boeken op dezelfde account, waardoor mijn account nu helemaal vol zit met boeken van mijn zoon.
Ah ja, dus op de Kindle, dat komt dan samen. En wat staan die van jouw zoon erdoor?
Die staan erdoor en dat is allemaal niet zo erg, want hij heeft zijn eigen Kindle, dus we hebben 1 account en hij neemt dan... Hij leest zijn boeken en ik lees mijn boeken. Maar het probleem is dat je dan ook allerlei suggesties krijgt op basis van je leesgeschiedenis. Dus mij worden regelmatig allerlei... want hij leest vooral... Literature RPG of zoiets. Hè. Dus dat is heel erg fantasierijk over...
Wat
over
is RPG?
Roleplay gaming of zoiets. Ah, ja. Dus dat gaat dan... Dat zijn eigenlijk boeken over computerspelletjes. Zo begrijp ik het. Zo heeft hij het mij uitgelegd, denk ik.
Okay.
Maar dus heel andere dingen dan wat ik normaal lees. Maar dus nu krijg ik regelmatig van die suggesties. En dan moet ik bekijken, is dat nu voor mij of is dat voor hem?
Je hebt nog niet geprobeerd.
Ik denk eigenlijk, nee. En ik ben eigenlijk min of meer van plan om hem zijn eigen account te geven.
Om er vanaf te zijn.
Ja.
Om een clean lijst te hebben van jezelf eigenlijk. Want
voilà.
het is wel opvallend dat zowel in jouw eerste als jouw tweede boek dat je echt zo over die vergeving sprak. Ik vond dat echt opvallend. Ja. Bij Jane Austen heb je dat nu niet zien terugkomen, maar zo, ik vond dat echt wel opvallend dat je twee keer, zowel bij Lampje als bij het eerste verhaal, ja, dat het gaat over zo, ja, dat die, het woord vergeving daarin zit.
Ja.
Zeg.
Maar,
je kijkt schuldig of
wel,
zo.
Schuldig. Wel, het, nee, niet schuldig, maar ik denk. Maar dat zijn echte grote woorden en ik wil er altijd zo wat voorzichtig mee zijn, want dat is zo snel hoogdravend. Maar het gaat al maar meer en door ouder te worden en dingen die in mijn eigen leven gebeurd zijn, vind ik wel dat je, of dat ik in ieder geval al maar meer besef, dat voor mij toch de essentie van het leven liefde is. Dat is dus het hoogdravende stukje. En dat liefde heel. Ja, er kan heel veel fout lopen. Hè. Ik wil er ook helemaal niet naïef in zijn. En ik zeg helemaal niet dat er. Nogmaals, je kan niet alles vergeven. En vergeving kan alleen maar in als er echt een aantal voorwaarden vervuld zijn. Maar ik denk wel dat mensen om echt te kunnen bloeien, om ja, liefde nodig hebben. En voor mij gaan al die boeken wel over liefde.
Ja, het is waar. Je kijkt echt zo.
Ja, dat zijn zo. Dat ligt niet helemaal in mijn aard om. Ja, ik denk altijd: zeg het maar klein en eenvoudig.
Ja,
dat is
okay,
al
okay.
goed
nee,
genoeg.
Goed. Nee, het is mooi.
En liefde is natuurlijk ook zo'n ongrijpbaar begrip. Daar gaan eigenlijk heel veel boeken over. Hè.
Ja,
ik heb wel eens gelezen dat men zegt dat het altijd over liefde gaat. Dus is mijn vaststelling hier niet zo innovatief.
Oké, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was South of Forgiveness van Elva Tordis en Tom Stranger.
En zeg nog eens de titel in het Nederlands?
De titel in het Nederlands is 7200 seconden.
Ja, waarom?
Omdat.
Dat is een vraag.
Ja, dat is de tijd die die de verkrachting geduurd heeft.
Ah ja, oké. Alright. Tweede boek. Dus,
het tweede boek is Lampje. Van Annette Schaap.
En het derde boek?
Het derde boek is Pride and Prejudice van Jane Austen.
En je moet nu naar Brussel, naar het instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen, waar jij de baas van bent, om daar iets te gaan oplossen.
Ja, wel, zo is dat. Hè. De plicht roept.
Dit was mijn gesprek met Lisbeth Stevens. In haar bureau liet ze mij nog haar eigen boek zien, waar we het niet over hadden. Hoe legaal te flirten, een gids voor vrouwen en mannen over seksueel geweld en MeToo. We namen foto's voor op de Instagram van Drie Boeken. In de stories zie je die wel voorbij komen als je Drie Boeken volgt. Dus drie, in letters geschreven, _boeken op Instagram. Daar vind je ons. Op de website wimoosterling.be vind je een foto van haar boekenkast. Je vindt daar alle andere afleveringen van deze podcast. Dat zijn er nogal wat. Scroll even door de namen aan de zijkant. Er zitten zeker gasten tussen die je zullen boeien. Wil je mij plezier doen? Laat dan vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten, via WhatsApp of zo, of via een andere weg, dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Toon ze ook op welke manier je luistert, via welke app. 2. Dankjewel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.